Amerikaanse gezondheidszorg. Er zijn drie belangrijke gebeurtenissen in de VS dit jaar. Allereerst natuurlijk de dood van Michael Jackson. En dan op een verre afstand de volgende twee. Dus de klimaatwetgeving die Obama of de Democraten het proberen door te krijgen in het parlement. Dat is nog in de pijplijn. En het andere ding in de pijplijn is de hervorming van de ziekteverzekering. We hebben gesproken met Matthew Evans. Doseert politieke wetenschappen aan Penn State University. Penn van Pennsylvania. Dat is een kennis van jouw goede vriend Michael Laird. Zijn specialiteiten zijn, en dat moet je dan maar een keer uitleggen, Jan. Zijn specialiteiten zijn comparative politics. En dat versta ik niet. Weet je wat dat is? Comparative politics.
Ja, het vergelijken van verschillende politieke systemen. Bijvoorbeeld het kiesstelsel in de Verenigde Staten is anders, denk ik, dan bij ons in België.
Ja.
En ik denk dat het een politicoloog is die zich bezighoudt. En ook sociale zekerheidsstelsels, welfare capitalism, welvaartsstaatkapitalisme. Ja. Ik denk dat het daarover gaat. Hoe dat verschillend ontwikkeld is in verschillende delen van de westerse wereld.
Misschien in het kader daarvan dat hij dan die zaak toch een beetje opvolgt. Environmental policies, political communication, Middle East, urban development. Ik dacht dat hij een diploma had van de Ben Gurion Universiteit. Nu, dus hij volgt dus wat er gebeurt met de ziekteverzekering in de VS van dicht op. En we zullen eerst, ik heb een heel hoop geluidsfragmentjes, eerst iets van 3 minuten over hoe het eigenlijk gaat daar in Amerika, van hoe zit dat nu ineen.
In the US, for the most part, people's health insurance comes from their employers, whether they work for a government or local agency or a private company. About 60% of the people in the United States get their health insurance through their employer. And these are usually private insurance companies that have some sort of arrangement or deal or contract with particular employers. So employers can look for the, and it varies from state to state. Within each state, there are, within the United States, there are 50 states, and different states have different healthcare companies that are dominant in those particular states. Sometimes it's more or less a monopoly within particular states. Again, it really varies from state to state. So 60% of Americans have their health insurance through these private insurers through their employment. A problem with this is that if you lose your job or you change jobs or you quit your job, you are left with no health care insurance.
Yeah.
Now, the health care insurance doesn't just cover you, it covers your whole family. So if you say you have a married couple with 2 children, and let's say only the man works or only his his employer provides health insurance, then if he loses his job, then he, his wife, and his children now no longer have health coverage, all of them.
Mm-hmm.
Another approximately, let's say, 25%, more or less, are covered by government health care, I don't know what you call them, programs, that would be the word. One is called Medicare, which covers people who are over 65 years old. People over 65 are automatically entitled to Medicare, which covers hospital visits, doctor's visits, and various medication they might need. There's another program which covers a smaller percentage of people called Medicaid. Medicaid is to help poor people who can't afford any other type of insurance and usually don't have jobs. It's very limited in its coverage. You have to have certain criteria. So what happens is if someone is poor but they start working, but that job perhaps doesn't give them health insurance, they're no longer eligible for Medicaid.
Ja, Matthew Evans. Dus in dat deeltje legt hij dus uit hoe die ziekteverzekering werd in de VS. 60% van de mensen zijn verzekerd via een werkgever, door meestal privéfirma's. 35% van de mensen zijn gedekt via overheidssystemen. En dan gaat het over de zogenaamde Medicare en Medicaid. Dus Medicare is voor de 65-plussers en Medicaid is voor de armen. En dat zijn dan vooral werklozen. Maar het probleem is, als je dus je werk verliest, dan heb je dus ook geen verzekering meer. Maar niet alleen jij, ook de rest van je gezin. Als je dus de
kosten zijn dus geen mutualiteiten of zo?
Nee, nee. Nu, een ander probleem is dat de mensen die weinig verdienen en niet verzekerd zijn via hun werk, dat die dus ook geen verzekeringen hebben. Want die hebben dan wel een job, dus die komen niet in dat Medicaid-systeem terecht. Het volgende deeltje over wat er allemaal verkeerd wordt, behalve het feit dat miljoenen burgers niet gedekt zijn.
The insurance companies, unlike, say, government-run healthcare, like you have in Belgium, the insurance companies are there primarily for a profit. The health is secondary, that's their business, but the profit is the number one thing, and they have stockholders who they have to worry about and all that. So employees in insurance companies get rewarded if they can find ways of depriving sick people of health coverage, if they can find ways of saving money. Well, saving money means not offering health coverage when somebody really needs it. So that's a very big problem. Another problem is the cost. The United States pays more per capita in health coverage than any other country in the world. The United States, first of all, 15% of the United States GDP goes for health expenditures. Just for comparison, in Belgium, it's below 10%. So the United States is paying total 50% more of its GDP than Belgium. In addition, if you
so
just want...
So, and
like,
accounting for the fact that the GDP per capita is higher, in absolute terms, it's probably even more than 50%.
I'm not sure exactly what the GDP of the two countries is. I just have the per capita ratings. But to give you an example, in Belgium, the expenditures on health per person are approximately $2,000. And in the United States, they're more than $4,500 per person. Now, that includes both government expenditure and private expenditure. In the United States, 56% of expenditures, according to the World Health Organization, are private, as opposed to Belgium, where it's only 28%. So the United States is spending a lot of money on health care, and the costs keep going up. But the question is, what is the United States getting in return for that? And the answer is not very much. The United States is ranked 37th of countries in the world by the World Health Organization as far as health care performance. By contrast, Belgium is ranked 21st. So the United States is spending more than twice as much in dollar terms as Belgium, and is ranked much lower as far as what we're getting in return.
Wat zegt hij daar? Dus dat de privéverzekeraars, die zijn misschien wel efficiënt, maar niet zozeer om goede diensten te verlenen, maar vooral om winst te maken. Dus het gevolg is dat ze dus veel energie besteden aan het niet uitbetalen van premies. Het systeem is dus blijkbaar is verder ook nogal duur, want de totale kost per inwoner, per Amerikaan, is 15% van het BNP, of de totale kost bedraagt 15% van het BNP, terwijl dat België minder dan 10% uitgeeft van het bruto nationaal product aan gezondheidszorg. Dus per inwoner kwam het dan neer op $2,000 in België en 4.500 in de VS. Maar bovendien is het systeem niet goed, omdat dus via als we naar de plaats in de wereld kijken van alle landen en de kwaliteit van de gezondheidszorg, staat Frankrijk op nummer 1, België op nummer 21 en Amerika op nummer, wat was het, 37. En blijkbaar staan ze zelfs achter een land zoals Costa Rica. Het volgende deeltje dan gaat hij wat meer in detail op wat er allemaal verkeerd loopt. Hij heeft een voorbeeldjes van mensen die, waaronder hij zelf, die geen premie uitbetaald krijgen.
I had a student who talked to me that he didn't have the university's health insurance, and he had been employed, but he got fired and he came down with something called Lyme disease. It's sort of a blood virus. And just to visit the hospital, he had a very high fever, and he didn't even stay overnight in the hospital, but just for hospital treatment and antibiotics, he had to pay $3,000. So you have, as I said, about 45 million people who just don't have any health care insurance. And the number one cause of individuals declaring bankruptcy in the United States has been because of medical reasons. All of a sudden, somebody comes down with cancer or, you know, some other sort of debilitating medical problem, and the medical bills wipe them out. Now, what also happens is there are some people who do have medical insurance and have paid for many years the premiums, but as soon as they come down with something, the medical insurance companies find some way of kicking them out, just saying, well, you know, they find some sort of loophole, some sort of technicality that will enable the insurance company to stop paying for their coverage. And then there's all sorts of court battles. Sometimes they win, sometimes they don't. And as a result, people have to pay tens of thousands of dollars. They lose their houses. And if they have, before they go broke, if they, let's say they own their own home, they might not be eligible for Medicaid treatment or anything because they have too much in assets. So this is a major problem.
But it's quite interesting you say, so 15% are not covered at all, but then of those covered, some of them aren't really covered because when they get ill, they find out that the insurance company doesn't want to pay.
Oh, exactly. And even with less dramatic cases, I can give you my own experience. I moved in between states. I changed jobs. I moved from the state of Illinois to the state of Pennsylvania. And I went for the first time to the doctor just for a routine checkup, and he sent me for a blood test. And I got a bill for $50, and I called up. I said, you know, what's this for? My insurance company, through the insurance that I have through my job, should have paid for this. And they said, no, they refused. So I called up the insurance company, and they said, well, it's not the right code. We need the medical place to, you know, have the right code. And I said, but it's a routine blood test. You can see that. You're supposed to cover preventative care. And I went back and forth, and I finally said to the medical place, look, can't you just change the code on it so the insurance place will pay? And they said, no, we can't do that. That's fraud. Even though in many cases that's exactly what happens. Doctors are forced to do that. I wound up, and so I was threatened that they would turn this over to a collection agency, which would mess up my credit rating. So I just paid the $50 out of my pocket, mm-hmm. and I was upset about it. But that was $50 is nothing compared to. I had another student who told me that he needed a blood test. And he had health insurance, but they found some reason not to pay it, and it cost him something like $450. So, yes, there are many cases where people are covered, and the insurance companies find all sorts of ways, because the insurance companies, unlike, say, government-run health care, like you have in Belgium, the insurance companies are there primarily for a profit.
Zo, tot zover Matthew Evans over... met enkele voorbeelden van wat er verkeerd loopt. Hij gaf hier een voorbeeld van iemand die een hospitaal binnen moest nadat hij hoge koorts kreeg. En dan kreeg hij een rekening van $3000 voor de verzorging die hij daar gekregen had. Dat was extreem hoog. Vooral, hij was daar niet blijven slapen. Dus hij was daar, dat was gewoon één behandeling, één dag. Nu, weet jij iets van dat bankroet... Je kunt blijkbaar in Amerika persoonlijk bankroet gaan. Dat is een soort onvermogend verklaren. Dat mensen die kredietkaarten niet betalen, of kredietkaartenrekeningen niet betalen en zo, hen overkomt dat nogal. Nu, maar blijkbaar is de eerste reden, oorzaak van het persoonlijk bankroet gaan van mensen dan, is het niet kunnen betalen van ziekenhuisrekeningen. Ja, dus dat komt dan omdat, doordat die mensen niet verzekerd zijn, en, of ze worden uit de verzekering gezet, en dan worden ze ziek en dan kunnen ze de rekening niet betalen. En verliezen ze zelfs hun huis. En totdat het eigenlijk al te laat is, kunnen ze ook geen beroep doen op die Medicaid.
Ja.
In een, wat hij niet vermeldde, maar wat ik Ralph Nader hoorde zeggen, en dat was een citaat uit, of een getal van de... Ik weet het nu of het was een of ander officieel orgaan, of het nu de Wereldgezondheidsorganisatie was, of een Amerikaans gelijkaardig instituut, weet ik niet. Maar hij sprak ervan dat er dus jaarlijks 20.000 mensen in de VS sterven wegens niet verzekerd zijn. Dat is een leuk getal. Hè? Nu, waarom is die kost zo hoog en de dienstverlening zo slecht? En waarom is het systeem inefficiënt? Wat gaat over winst en zo? Dus we zullen nog een keer verder dieper op ingaan.
One of the components of the answer is that the insurance companies are getting a lot of money for themselves. A very large percentage of the money spent on healthcare in this country goes to the insurance companies, to their profits, to all the staff that they have who are very busy at working and trying not to pay sick people to get better, not paying the health coverage. In other words, they have a very large staff who they're paying to increase profits and not provide health care. If the money was going directly to health care, then less would be paid, and a lot of less would be wasted on this bureaucracy. But it has to go through the filter of the insurance companies. There's a lot of inefficiency in the system as well. The U.S. system, because it is geared a lot towards profit, a lot of money is spent on elective. In other words, the situation for elective surgery in the United States, plastic surgery and things that are choice, is in many ways better than a lot of countries. But on primary care, according to a number of studies, the situation is much worse than most of the developed countries in the world.
Voilà. Dus de kost is zo hoog omdat er veel mensen bezig zijn met hard te werken om niet te betalen. Ja. Nu, ik heb elders nog cijfers gehoord en ik... Dat was dan op Democracy Now, want het is daar dat ik het een beetje gevolgd heb. Met enige reserve, want voor het exacte cijfer, maar wat mij bijgebleven was $200 miljard per jaar aan administratiekosten. Dus mag dat zelfs nog een keer door 30 of wat dan ook delen om Belgische getallen te komen, maar dat is enorm. Hè. Het cijfer dat ik wel heb horen citeren, kom ik later nog terug, is dat administratiekosten, dat dus 20% is van de totale kost. En tegenover 4% voor een overheidssysteem. De kost ligt veel hoger dan in België. En dan is dat niet lijstendekker die ook de ziekenkassen aanvalt, omdat die molochen zijn die veel te veel geld spenderen. Dus daar moeten we toch een keer over nadenken. Hoe is dat mogelijk? Ja, hij sprak dat er toch ook bepaalde staten monopolies zijn, dus dat zal ook er niet echt toe verhelpen. Plus waarschijnlijk een beetje een blind vertrouwen in de privésector die alles wel zelf optimaal regelt. Voilà. Ik denk dat er een zekere vergelijking is met onze elektriciteit. Die is ook van de duurste van Europa, terwijl er toch altijd gezegd wordt dat onze kerncentrales de goedkoopste elektriciteit leveren. Eventjes pauzeren met een streepje Spiss Energy.